Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u gekomen bent. Ook een welkom voor onze broeders en zusters die meeluisteren via de kerktelefoon. Wanneer u als gast in onze gemeente aanwezig bent, ook van hartelijk welkom in ons midden. Voorganger in deze dienst is dominee Gijsbertsen. We vinden het fijn u hier te mogen begroeten. De organist in deze dienst is Hette Meijerink. Mijn naam is Gideon Kok, uw ouderling van dienst deze middag. Voor deze dienst is de Bijbellezing gekozen uit Lucas 22, vers 54 tot en met 62. De bloemen gaan als teken van verbondenheid met de gemeente naar mevrouw van het Oever. Er zijn in deze dienst twee collectes. De diaconiecollecte is bestemd voor de broeders en zusters in Moldavië. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. Ook kunnen wij u de zendingsbussen van harte aanbevelen. In de voorbeden denken we aan Gerda en Rijn van Dijk. Gerda herstelt van een operatie en Rijn is inmiddels gestart met chemokuren. We wensen hen samen veel kracht en Gods nabijheid toe. We bidden ook voor meneer Van Veen. Hij is na opname in de Wezenlanden weer terug in Margaretha. Tot slot wil ik u aandacht vragen voor de paasecho's bij de rondgang van de kerk. U mag er een aantal meenemen om de boodschap in uw directe omgeving te verspreiden. We zingen nu aan het begin van deze dienst gezang 176, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder van lied 176, de versen 4 en 5. In het uitspreken van de geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En we stemmen in met het zingen van lied 257, gezang 257. Ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Samen bidden. Zoeken naar de woorden voor uw woord. Zodat de woorden over eeuwen heen, maar ook loodrecht van boven in ons hart terechtkomen. Heer God, dat kan alleen gegeven worden door U zelf, door uw Heilige Geest. En daarom bidden wij dan ook, hier in dit middaguur bijeen, ons verbonden weten met zoveel anderen die vandaag putten uit de bron, U zoeken, U vinden. Mogen wij U vinden in het woord, door uw geest. Leid ons door die woorden opnieuw georiënteerd zijn. Onze weg gaan in deze tijd. Waardige navolgers van degenen die voor ons waren. Mensen die de fakkel overnemen om door te geven aan volgende generaties, totdat uw rijk daar is. Mogen we uw lijdensevangelie verstaan met heel ons hart en leven. We bidden het u in alle ootmoed, in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, vers 54 tot en met 62. Lucas 22, vanaf vers 54. Daar wordt over Jezus verteld. Zij grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het. Ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei: je bent ook een van hen. Maar Petrus zei: wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: jazeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei: ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. En zalig wie het woord van God horen en ook van harte bewaren. Hosanna. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden, zoals daarnet is afgekondigd. En we zingen bij dit gedeelte en voor de prediking Psalm 31, vers 7. Psalm 31, vers 7. sluiten aan op de prediking straks met gezang 83, vers 1, 2, 4, 6 en 7. Lied 83, eerste twee versen, vierde vers en laatste twee versen. Het is nog niet zo simpel om deze geschiedenis te vertellen en na te vertellen. Waarschijnlijk juist omdat wij denken het wel te weten wat hier staat. Zo gaat het, zeggen wij, met mensen die zichzelf overschatten, die altijd het haantje de voorste willen zijn. Zo komt hoogmoed ten val. Zo komt de hoogmoed ook van Petrus ten val. En Petrus zal er wel veel van hebben geleerd. Dat tonen wel zijn tranen van berouw na de zonde. En uiteraard zijn we dan weer heel gelukkig en tevreden dat Petrus na Pasen toch ook weer door Jezus is aanvaard. Want de Heere ontfermt zich toch ook over wie, zoals Petrus, berouw tonen. Ja, nou ja, als je het zo vertelt. Maar op die manier wals je er natuurlijk gewoon alleen maar overheen. Dan hebben we ons nog lang niet echt ingeleefd in dit gebeuren en dan timmer je het eigenlijk dicht. Dat brengt ook niet tot geloofsleven, dat maakt van ons hoogstens fatsoensrakkers. Dat is niet de bedoeling. Het gaat om iets meer. Het gevaar is groot, als we er zo overheen gaan, zo overheen walsen, dat we ook in dezelfde fout vallen als Petrus. En de haan zal kraaien en het is de vraag of wij dan zo bitter zullen wenen als hij. Nee, deze geschiedenis die we hier bij monden van Lucas horen laat zich niet gemakkelijk vertellen. Het is sowieso nooit prettig om iemand te zien struikelen, om iemand te zien vallen. Sommige mensen er een ziekelijk genoegen aan hebben als iemand van zijn voetstuk valt. Maar het is niet leuk om naar te kijken. En hier in dit verhaal is het helemaal niet meer. Want het is ook niet de eerste, de beste over wie het gaat. Het gaat over Petrus. Het gaat over de man dus met de nieuwe naam. Rotsman. Zo is hij door Jezus genoemd. Hij is degene die als eerste Jezus beleed als de Messias, als de Christus. Zoon van God. Hij is de belijder bij uitstek. En juist hij wordt hier ook de verloochenaar bij uitstek. Hoe kon dat in vredesnaam gebeuren? En dat had Petrus toch ook zelf van tevoren geroepen. Ik, u verloochenen, never, nooit. Hij houdt zielsveel van Jezus. Al moest ik ook met u sterven. Is dat zelfoverschatting van Petrus? Nee. Petrus kende zichzelf wel. En hij wist wat hij waard was. En hoeveel hij van Jezus hield. En het bestond voor hem niet dat hij Jezus zou kunnen verloochenen. Nou, als die rotsman dat zegt, dan moeten wij daar niet gering van denken. En eigenlijk moet het dan heel stil worden in ons als dat onbestaanbare dan toch gebeurt. Dat de rotsman, dat nu juist Petrus, Jezus verloochent. Dat is aangrijpend. En als je dan ziet op welke manier het gebeurt uiteindelijk, dan trek je van ellende ook de haren uit je eigen hoofd en dan ween je met Petrus bitter. Dus laten we ons eens proberen in te leven. Om te beginnen, Petrus is geen lafaard. Deze man is voor geen kleintje vervaard. Men heeft al gezegd dat hij bang was daar in de tuin van het huis van de hoge priester. En dat hij uit angst zijn meester heeft verloochend. Geloof er niks van, dat is het ten diepste niet. Klopt ook niet met wat Lucas beschrijft. Dus laten we ons van vooraf aan Petrus niet voorstellen als een zwakkeling of als een angstig mens. Nee, hij is inderdaad rotsman. Iemand die je graag naast je zou hebben in de strijd. Moedig, onverschrokken, voortvarend. Dit is de man die zijn voeten op de golven zet om naar Jezus toe te lopen. Wie van de andere discipelen heeft dat gedaan? Overboord stappen, over water lopen, omdat je meester zegt, kom maar. Hij alleen doet dat. Wij kijken dan altijd weer naar dat kleingeloof van Petrus en schudden dan ons hoofd. Wat een onzin. Vraag je eerst maar eens of je zelf al ooit een keer overboord bent gestapt en op water hebt gelopen voordat je begint over het kleingeloof van Petrus. Deze man die trekt zijn zwaard ook, daar in de hof van Gethsemane. Hij valt aan, hij zal vechten voor zijn meester. En deze man vlucht dus ook niet. Als al die andere discipelen wel vluchten, hij vlucht niet. Hij blijft. Hij volgt Jezus. En hij schaart zich onder de dienstknechten bij het vuur. En niet zomaar even. Nee, als er al twee keer beweerd is dat hij ook bij die Jezus hoort, dan vlucht hij nog niet weg uit angst voor ontdekking. Wel nee, Lucas vertelt dat hij na die eerste twee keer nog een uur te midden van hen zat. Dus ook echt niet teruggetrokken in een hoekje. En als hij dan tenslotte toch wegstormt naar buiten, dan heeft het niks met angst te maken. Maar dan gaat het om hele andere dingen. Dus ik zou zeggen, ga er nou maar vanuit, gemeente. Hier in Lucas 22 vind je Petrus op zijn best. En dat maakt het zo indringend dat de rotsman op zijn best het toch verliest, sneuvelt. Hoe kan dat dan gebeuren? Reken maar dat Petrus gehoord heeft wat Jezus heeft gezegd. Eer de haan gekraaid zal hebben, zul jij mij drie keer verloochenen. Nou, een gewaarschuwd rotsman telt voor twee. En hoe serieus hij het meent, dat merk je aan dat zwaard dat hij trekt in Gethsemane en om zich heen houdt. Hij zal Jezus niet verloochenen. Hij zal het voor hem opnemen. Hij zal vechten als een held. Maar hij heeft van Jezus dat zwaard weer op moeten ruimen. Dat moest hij opbergen. Zo moest het niet. Zo moest Petrus niet voor Jezus opkomen. Ja, maar hoe dan wel? Hoe dan wel? Hoe kan Simon Petrus, groot, edel, sterk, de rotsman, laten zien wat hij waard is? En dat hij de liefde en dat hij het respect van Jezus waard is. Dat wil hij toch tonen? En dan gaat het zo anders. En ik hoop dat u dat mee voelt. De verzoeking komt trouwens altijd anders hoor, dan dan wij hadden gedacht. En zo is het ook hier. De verzoeking komt altijd anders. Als ze Petrus nou maar gelijk gepakt hadden. Weet je, toen hij dat zwaard trok en voor de raad hadden gesleept. Als hij nou voor een peloton soldaten was gezet. Of ik denk hij zou Jezus beleden hebben. Hij zou getuigd en gestreden hebben als een goed soldaat voor Christus. Maar nu is hij hier in de tuin van de hoge priester. En hij zit daar gewoon te midden van wat knechtvolk. En zijn Jezus, zijn meester, wordt geslagen en verhoord. En Petrus begrijpt er niks van. Moet het nou zo gaan met zijn Jezus? En hij zelf staat helemaal buiten spel. Hij heeft er geen rol in. En voor deze op Jezus betrokken, deze heldhaftige rotsman, verschijnt dan ineens een dienstmeisje. Zo'n huistuin- en keukenkind. Ik bedoel er niks negatiefs mee, maar gewoon zo gewoon. Zo'n huistuin- en keukenkind. En dat kind dat zegt, hé, jij was ook bij Jezus. Wat moet de rotsman op zijn best te midden van wat dienstvolk? Wat valt hier te strijden? Hij zit zijn energie te verzamelen voor het grote moment. En voor die tijd moet hij ook niet geen last hebben van anderen of ontdekt worden. Maar wat valt hier op deze plek te strijden, respect te verdienen, van liefde te getuigen? En zo komt de verzoeking. Zo klein. Zo gering. Zo onschuldig bijna. En dan verloochent Petrus Jezus en heeft er zelf niet eens erg in. Zo anders had hij de verzoeking verwacht. Zoveel groter, zoveel bedreigender. Ga toch weg, kind. Ik heb niks met hem te maken. Twee keer achter elkaar verloochent hij Jezus haast gedachteloos. De ernst dringt niet tot hem door. Het woord door Jezus gesproken lijkt van een hele andere orde. Lijkt voor een hele andere situatie. Het slaapt op dat moment voor Petrus. En eigenlijk is de zaak van Jezus voor Petrus ook wel te heilig en zijn liefde voor Jezus te intens om daar hier tussen wat knechten en wat meisjes over te gaan zitten praten. En als een uur later voor de derde keer aan hem gevraagd wordt of hij bij Jezus hoort, dan is hij dat geklets zat. Mens, hou op, ik weet niet wat je zegt. Ja. En dan gebeurt het. Wie kan zich daarin inleven? Terwijl Petrus nog steeds van niks weet, kraait de haan. En dan is het allemaal al gebeurd, dan is het allemaal al voorbij. Drie keer heeft hij Jezus verloochend, maar op wat voor manier? En Petrus ziet Jezus aan. Nou, zo staat het er niet eens, want ik denk dat Petrus zich op dat moment nog steeds van niks bewust is. Nee, Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. Nou, daar is heel wat over gefilosofeerd, over die blik van Jezus naar Petrus. Doen we even niet, we houden ons gewoon aan de tekst. Jezus kijkt Petrus aan en dan staat er. Dan herinnert hij zich, staat de vertaling, dan wordt hij indachtig, op dat moment pas. Het woord dat Jezus heeft gesproken. En het treft hem als een bliksemstraal. Eer de haan gekraaid zal hebben, zul je mij drie keer verloochenen. Drie keer gezegd hebben dat je met mij niks hebt. Wat die wetenschap op dat moment voor Petrus betekend moet hebben, het gat waarin deze man valt, het onbestaanbare is gebeurd. De rotsman is gevallen. Het dringt in volle hevigheid tot Petrus door. Het is gebeurd. Hij heeft zijn meester verloochend. Onomkeerbaar. En hoe? En waarom? Ten opzichte van een paar dienstknechten en zo'n slavinnetje. Zo gewoon. Zo midden in het gewone leven. Zo flauw. Zo min. Op zo'n, ik zeg het maar, op zo'n misselijke manier. Helemaal niet groots en opzienbarend zoals hij gedacht had. Niet heroïs, niet heldhaftig. He, geen Petrus die achteraf dan zou hebben kunnen wijzen toch op de geweldige druk van de omstandigheden. Of de grote martelingen die hem werden aangedaan, waardoor hij Jezus tenslotte wel moest verloochenen. Nee, Petrus is gevallen op zo'n totaal oneervolle manier. Op zo'n huistuin- en keukenmanier voor een huistuin- en keukenmeisje. Wat moet je daar verder van zeggen? Het is eerloos. En het is zo anders dan verwacht, maar het is niettemin waar. En Jezus kijkt hem aan en de blik van Jezus dringt in zijn ziel en hij rent weg. Nu rent hij weg. Naar buiten. En niet van angst, maar van een nauwelijks te peilen verdriet, bittere gevoelens. Hij ging naar buiten en, zo is het nou vertaald, hij weende bitter. Bitter is vertaald. Veel te gemakkelijk hebben mensen gezegd dat Petrus weende van berouw. Zo kom je het ook allemaal tegen in gedichten en zo. Dat is onzin, staat er niet. Er staat nergens dat Petrus berouw heeft. Zo berouw. Misschien heeft hij later berouw gehad of zo. Daar gaat het hier helemaal niet over. Berouw gaat het bij Judas. Of wie we dan weer zo'n heel negatief beeld hebben. Maar Judas, dat is degene die echt berouw heeft. En die probeert het hele proces nog terug te draaien. Dat is weer een ander verhaal. Daar kun je ook respect voor hebben. Maar Petrus huilt niet van berouw, hij huilt bitter. En dat Hebreeuwse woord wat er staat, Griekse woord ook wat er staat, is heel negatief geladen. Het betekent iets van verwerpelijk. En het betekent ook wel, dat is een oud Nederlands woord, gramstorig. Maar dat is eigenlijk, denk ik, de beste vertaling. Gramstorig. Boos. Kwaad. De kwaadheid, kun je je voorstellen? De kwaadheid ook van hem op zichzelf en op de manier waarop het gegaan is. Boosheid. Bitter. Om de totaal verwerpelijke, verachtelijke manier waarop hij zijn meester verloochend heeft. Bitter in de zin van, laat me. Het is niks met me. Ik ben niet eens een held. Ik ben een verwerpelijk mens. Noem mij Mara. Bitter. Ja, wij kunnen soms ook heel heldhaftig en groot praten over ons belijden van Jezus. Of praten over zending en getuigen voor de naam van Jezus. Hoe we dat zullen doen, voor je het weet, is het romantiek. Romantiek. Heldendom. Wij worden nu een keer niet allemaal voor stadhouders en koningen geleid om Jezus' naam. Maar wel, en veel meer wij allemaal, bij wijze van spreken, voor winkelmeisjes en kassières. En daar sneuvelen wij, net als Petrus, in het gewone, in het kleine, met al onze grote woorden. Wij komen in het kleine, in het alledaagse, voor Jezus niet uit. We reserveren ons belijden voor de grote momenten, als het erover gaat, als er plek voor is, als de situatie ernaar is. En die grote momenten komen wellicht nooit. Geef rekenschap van de hoop die in u is, waar er om wordt gevraagd, waar er de mogelijkheid toe is, zomaar om je heen. De verzoeking overvalt je ineens, in het gewone, tussen vrienden, tussen familie, op een marktplein, op je werk. En eer je het weet, heb jij dan ook gezegd, nou nee, Jezus. Op dit moment ga ik natuurlijk nu niet even voor Jezus uitkomen of het voor hem opnemen. Dat past niet. Ja, kom, in deze situatie toch niet, denk je. En zo verloochenen wij onze heiland dag aan dag. En hebben het niet eens in de gaten. En het dringt niet tot ons door. De mens op zijn best is nog niets als Jezus hem niet vasthoudt. En gesteld al dat er berouw komt na deze zonde. Ook berouw is niet iets om trots op te wezen. Want het is berouw over op wat voor verwerpelijke manier jij omging met Jezus' naam. Hoe gemakkelijk je hem prijsgaf, hem liet zitten. Het is geen fundament hoor, berouw, waar je op kunt staan of zo. Niet iets om aan te voeren voor God of ook niet voor de mensen. En bij Petrus helemaal niet meer. Het is voor hem een beerput. Hij wil het er nooit meer over hebben. Nee, als Jezus ons vasthoudt, dan is het niet om ons, maar dan is dat inderdaad genade. Dat is groot. Dat hij, zo iemand als mij, dan toch kennen wil. En mij, of jou, niet verloochent. Petrus zegt later niet tegen Jezus, ja maar, wat had ik het ook moeilijk. Hij zegt later niet tegen Jezus, ja maar wat heb ik ook een berouw gehad. Allemaal niet. Als het naar Pasen is en ze zijn daar samen en Jezus zegt tegen hem, Simon, heb jij mij lief? Hij is alleen maar stil. Er is geen enkele zin van hem die meer begint met ik, zoals hij dat altijd deed. Ik, ik. Hij zegt helemaal geen ik meer. Drie keer vraagt Jezus, heb je mij lief? Drie keer zegt hij, Heer, u weet. U weet. Niet ik, nee. U weet dat ik u lief heb. Als het voor de derde keer gevraagd wordt, Heer, u weet toch alle dingen. U weet ook hoezeer ik u lief heb. Maar wat ben ik voor rotsman? Op mij valt niet te bouwen, maar ik heb u zo lief. U weet alle dingen, ook mijn zwakte, ook mijn ellende, ook mijn verloocheningen. En ook dat ik u toch lief heb. In die ootmoed krijgt Simon Petrus dan nieuwe opdrachten van Jezus en wordt hij toch rotsman. Maar geen rotsman meer die gelooft in eigen kunnen. Maar een die bouwt op een andere rots. De rots Jezus zelf, die de goede belijdenis vast heeft gehouden overal, ten opzichte van iedereen, ook voor de hoge priester. Terwijl Petrus hem verloochende. En die zelf Petrus vasthield bij het kraaien van de haan. Toen Jezus ondanks zijn eigen leed en pijn zich nog omwende, omdraaide. Om met zijn ogen vast te houden wat van hem was. En Petrus was ook van hem. Simon, Simon, Satan heeft zeer begeerd u te ziften als tarwe. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Als hij niet voor ons zou bidden, na al die situaties waarin wij zijn geweest, waarin we het lieten gaan en Jezus verloochenden, als hij ons niet zou vasthouden, wat dan? Als zijn ogen ons niet indachtig maken, doen herinneren, wat dan? Maar we lezen dit en we lezen het over Petrus en beseffen tegelijk, hierin zijn de ogen van Jezus ook op jou en op mij gericht. En verstaan wij zijn blik? En hoe reageren wij dan? Amen. Laten we danken en bidden. O Heer, vraag altijd verder. Want alleen zo komen wij niet los van u. Doordat u uw aandacht op ons gericht houdt. Doordat u zelf ons vasthoudt. En weer roept tot dienst. We belijden u. Hoe we zelf zo vaak uw naam hebben verloochend. Deden alsof we bij u niet hoorden. En helemaal niet omdat de druk van de omstandigheden nu zo groot was of wij voor ons leven moesten vrezen. U weet ook hoe weinig wij bitter gehuild hebben zoals Petrus. Omdat wij vaak niet eens indachtig werden wat we deden. Hier in de hemel, ontferm u. Vraag altijd verder. Laat ons niet los. Neem ons mee. Help ons door uw geest er anders te zijn, waar dan ook, tussen vrienden, op het werk, op het marktplein, waar dan ook. En u nooit meer te verloochenen. Bewaar ons voor overmoed en arrogantie. Leer ons getrouw te zijn. In het kleine en in het eenvoudige. En mag heel uw kerk wereldwijd zo bekend staan als betrouwbaar, waarachtig, een betrouwbare getuige van u. We bidden u, wees met allen die voor hun veiligheid moeten vrezen als ze getuigen van uw naam. Als ze het durven op te nemen voor uw koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij hoort. Geeft u hen in hun innerlijk de kracht van uw Heilige Geest. En we bidden u, wees met allen die omvielen met zichzelf. Reinig hen en versterk hun harten. Ontferm u over hen in liefde, zoals u het over Petrus deed. Heer, u weet alle dingen en ook dat wij u lief hebben. Amen. We zingen tot slot met elkaar lied 395 in zijn geheel. Gezang 395. Thank you. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.